Goedemorgen, broeders en zusters. Ook ik wil mijn wensen verbinden aan wat ik al hoorde van broeder Smits. En ook de velen die een kaart gestuurd hebben met heilwensen, wil ik ook bedanken. En ook de anderen weet ik dat ze van harte ook delen in die heilwensen, ook al sturen ze geen kaarten, want niet iedereen heeft daar de gewoonte in. En dat is ook helemaal niet zo erg, want ik stuur er ook nooit een. Maar als ik ze krijg, dan ben ik toch, dan vind ik, hey, is toch even aan me gedacht. Vanmorgen willen wij nu ook onze toespraak richten op het jaar dat komen gaat. En dat doen we naar aanleiding van Romeinen 15. En wel van één vers. Romeinen 15 vers 13. Daar lezen we: de God nu der hopen vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes. Ik zal het nog eens lezen. De God nu der hopen vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes. We willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij dat woord, de God der hopen. Dat is een mooi woord. De God der hopen. De God van alle hoop, zegt de Oude Statenvertaling, meen ik. Er is veel gebeurd het verleden jaar in de politieke wereld. Er is veel strijd geweest. Veel polarisatie. Tegenstellingen opgeroepen. Er is ook veel gebeurd in de geestelijke wereld en ook in de gemeente. Er is ook veel strijd geweest. En we kunnen nog niet zeggen dat al onze verwachtingen vervuld zijn. Die hoop ligt nog altijd ook op de bodem van de doos. Zoals de oude Grieken zich dat voorstelden, maar wij hebben die hoop gegrepen. Wij verwachten dingen in de natuurlijke wereld, dan zal het alleen maar zijn een nieuwe zaal. Of anders een gelegenheid waar we rustig bij elkander kunnen komen, maar we weten wel, dat is niet het allervoornaamste. Het voornaamste is dat wij samen gebundeld worden tot een onverbrekelijke eenheid. En dat wij overwinningen gaan boeken op het rijk der duisternis. En dat wij niet een leven leiden van nederlagen, maar van geestelijke successen. En dan willen we niet meer achter ons zien naar wat geweest is, maar we willen voor ons zien. 1978. Vergetende hetgeen achter is en ons bezinnende op hetgeen voor is. En samen uitzien naar grote en heerlijke dingen. Als we zo de profetieën horen, dan merken we wel, wij staan in een zeer bewogen tijd. En je zult alles in het werk moeten stellen om boven water te blijven. En niet als in de zondvloed onder te gaan. En daarom gaan wij het nieuwe jaar in met een God der hopen. Dat is een God, niet die zelf hoopt, maar die hoop geeft. Die hoop schenkt. De fontein van al onze verwachtingen. Er zijn maar weinig mensen die geen hoop hebben. Maar hij is de God van onze hoop. In hem en in zijn gedachten hopen wij. De God van onze hoop. De heidenen hebben veel goden. Ze hebben goden van de zee en de goden van de vruchtbaarheid. De goden zelfs van de dieven en kooplieden. Niet waar. Maar wij hebben een God die in ons inspireert de hoop. Dat is iets zo geweldig, zo heerlijk. En als je een God der hoop hebt, dan heb je geen God der wraak. Want wij zitten helemaal niet uit te kijken naar wraak over alles wat we gedaan hebben. Maar we hebben een God der hoop. We hebben wel een God der wraak, maar die wreekt zich op zijn vijanden en op onze vijanden. En dat laten we dan ook wel rustig doen. Maar we hebben een God van hoop die ons verlost. Van iedere invloed en onderdrukking van onze vijand. Want dat is onze hoop. Paulus zegt, de God der hopen, van die God der hopen, hij heeft ons verlost en hij zal ons verlossen. Op hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat hij ons verder verlossen zal. En hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving der zonden. En hij zal ons ook verder verlossen van iedere vijand. Dat is de zekerheid van onze hoop. Daarom is hij ook de God, niet alleen van de hoop, maar de God des heils. De God van alle genade en alle vertroosting. De God van herstel en de God van heling. Hij zal het weer zo maken dat hij zeggen kan dat de schepping zeer goed is. Houd dat vast. De schepping gaat niet onder. Ze wordt zeer goed. Hij zal niet alleen de vijanden verdrijven, maar hij zal ook de beschadigingen wegnemen van onze ziel en van onze geest en ook zelfs van het lichaam. En hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik vernieuw ze. Ik schep een nieuwe hemel en ik schep een nieuwe aarde. En over die oude dingen zal niet meer, en over het vroegere zal niet meer gedacht worden. Ik denk er wel eens aan, jongen, jongen, dat alles uit je weg is in je herinnering wat naar is geweest. Ik zal je een nieuw hart geven en een nieuwe geest in het binnenste van je. En hij spreekt van een nieuw verbond. En heeft het oude voor verouderd verklaard en laat het verdwijnen. En hij zegt ook dit jaar, je krijgt een leer, een nieuwe leer met gezag. En we drinken dadelijk uit de beker van het nieuwe verbond. En we hebben in nieuwe tongen gezongen. En gaan maar door met dat allemaal nieuw is. En dan zingen we van die nieuwe status geestes, zo wie in Christus is, een nieuwe schepping is. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En waar is het nieuw geworden? In je denken. Vernieuwd in je denken. En wanneer? In het nieuwe jaar. Het herstel, dat is meer dan genezing. Het herstel, dat is dat je van de leugen in de waarheid komt. Dat je van de onreinheid in de reinheid komt. Dat je van een driftkikker een zachtmoedig mens wordt. Dat je van een moeilijk mens een gemakkelijk mens wordt. Niet waar? Dat je van een gebonden mens in de vrijheid komt. Dat je een gaaf mens wordt. Dat je een heel, een geheeld mens wordt. Enkel positief denkend. Vol liefde en vol barmhartigheid. Een ware barmhartigheid. Betrouwbaar. Elkander niet betuttelende, maar elkander optrekkende naar dat hoge doel. Elkander niet met een vinger voor elkaar staan, die omhoog gaat, maar met elkander het ene doel najagen. Door de geest verbonden in dat nieuwe denken. De God der hopen. Die vervullen u met louter vreugde. Laat het nou maar volledig in je doorwerken. Hij geeft overvloed in al je verwachtingen. En als we dan hebben over de God der hoop, dan zeg je, wat is eigenlijk hoop? Wat bedoelt ze met het woordje hoop? Hopen. En ik heb het eens in Van Dalen nagezocht. En dat is het einde van alle Nederlandse definities en formuleringen. Daar staat er, dat is de verwachting dat iets goeds dat nog onzeker is en in de toekomst ligt werkelijkheid zal worden. Dat is hoop. Iets dat nog onzeker is, maar goed. In de toekomst dat werkelijkheid wordt. Ik denk, ik streep er één woord uit. En dat is dat onzekere. Niet waar? Want wij zeggen, de dingen die God ons voor de toekomst heeft beloofd, zijn ja en amen. Ze zijn zeker. Wij wachten op een positief resultaat. En wij hebben een God van een blijde hoop. Om niet te spreken van een blijde verwachting. God zelf hoeft niet te hopen. Want hij ziet de dingen die niet zijn alsof ze waren. Wat nog gebeuren moet, ligt bij God al vast. Al dat goede waar wij op hopen in de toekomst, dat is in hem verankerd. Waar? Wij spreken van het gemaakt bestek van zijn gunstbewijzen. Het bouwplan. En nog wel van zijn gunstbewijzen hoor. Naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Ja. Hij is de bouwmeester. Nou, hij heeft de blauwdruk in zijn handen. En hij heeft ook het materiaal. Daar kan hij ook nog over beschikken. Want dat maakt hij zelf. En kijk, wij weten niet altijd aan welke kant van het huis hij bezig is. En daarom ligt het voor ons wel eens wat door elkander, wat rommelig. Maar verrijzen doet zijn huis. En heeft het overgegeven aan de uitvoerder Jezus Christus. En die is getrouw in zijn eigen huis, zegt de Hebreeën schrijver. En met onze hoop, die door hem geïnspireerd is, grijpen wij de toekomende dingen vast. En de Hebreeën schrijver zegt, het geloof is een vaste grond van de dingen die je hoopt. Waarom? Want het geloof grijpt de belofte vast uit Gods woord. Dat zijn de toezeggingen die hij ons gedaan heeft. En die zijn allemaal waar. En daarom is dat geloof in zijn woord, is die vaste grond voor de dingen die wij hopen. Die beloften die aan ons nog niet vervuld zijn, daar hopen wij op. En onze hoop is dus deugdelijk. Er zijn zoveel mensen die hopen. De een die hoopt op veel geld en de ander die hoopt op herstel. En de ander die hoopt op wat rust in zijn leven. En de ander op een nieuw huis en een ander op een vrouw. Maar als er geen woord Gods onder ligt, dan is je hoop onzeker. Dan weet je niet zeker of het uitkomt. Maar als wij de schrift geloven, Gods belofte vasthouden, dan weten we wel dat het uitkomt. Zelfs in het natuurlijke leven, want hij heeft gezegd dat het ons aan niets zal ontbreken. En dat is dan nog maar dat is dan nog maar een onderdeel, niet waar, van dat heerlijke waar we naar jagen als een geestelijke erfenis. Het geloof. Heb je geloof? Dat is een functie van je geest. Dat is zo'n eigenaardig iets, dan ben je in de geestelijke wereld bezig. Heer, ik geloof. En dat geloof, als je dat hebt, dat wekt de hoop. Dat geloof, dat hecht zich aan de woorden van God. Dat hecht zich aan de dingen die je niet ziet. Alsof ze zijn. Als je de belofte Gods niet gelooft, dan heb je ook geen hoop. En God belooft verlossing. Hij belooft vergeving van zonde. Hij belooft herstel. Hij belooft genezing. Hij belooft vervulling met de geest. Hij belooft dat we op zullen wassen tot zonen Gods. Wij ervaren dat ook. Wij ervaren dat wij van bindingen zijn bevrijd. Wij zijn gedoopt met zijn geest. Wij zijn op weg. En dan zijn er nog dingen die wij nog niet helemaal binnengehaald hebben. En er zijn dingen die nog ver van ons af liggen. Maar we gaan toch door op deze weg. Want die is goed. Wij hopen op genezing ook. Dat doen wij in het bijzonder voor de zieken. Daar zijn we vaak mee bezig. Ik denk dat we meer bezig zijn met de ziekte dan met de zondeproblemen. Nu kan het wel zijn dat we die al overwonnen hebben. Dat zou heerlijk zijn. Maar dat geloof in de genezing is de bodem van onze hoop. En denk eraan dat dat wij 18 eeuwen lang verval hebben meegemaakt in de kerkgeschiedenis. Dat er geen geloof was. Omdat men niet zich aan de belofte vastgreep. Nou, en nou draaien we al iets meer dan 18 jaar. En dan zeggen we, nou, het is er dan nog niet. Moet je even nagaan, 18 eeuwen teruggang. Het was helemaal niks en wij draaien in Gorinchem 18 jaar en we zijn nog verbaasd dat we nog niet alles hebben. Dan moet je toch wel een kind van de moderne tijd zijn en, om te zeggen, hier, we zullen eens wat opjutten. Echt, we hebben nog geen 38-jarige zieken in onze gemeente. Want we zijn nog geen 18 jaar met elkaar. Dat we die boodschap geloven. We hebben zieken. Daar gaan we niet omheen. We doen niet alsof ze er niet zijn. Dat zijn onze problemen. Zieke kinderen, zieke man, zieke vrouw. Ik weet dat wel wat dat is. Ik ken wel de noden uit het leven. Maar ik heb geleerd dat ik mijn problemen moet oplossen. Er kan een ander niet voor me oplossen. Het zijn mijn problemen. Ik moet ermee klaarkomen. Ik moet er doorheen. Dat is wel moeilijk. Maar er is geen andere weg. Er zijn mensen die zeggen, draagt elkanders lasten. Nou, je zult het in je nieuwe vertaling niet meer vinden. Er staat in Galaten 6, vers 2. Verdraagt elkaars moeilijkheden. Dat is heel wat anders. Je moet elkaar verdragen. Vooral als ze lastig zijn. Verdraagt elkander. Ja, dat is heel wat anders. Verdraagt elkanders lasten. En dan staat er vlak achter. Maar ieder zal zijn eigen last dragen. Dus net als een moeder die kinderen heeft. Ja, dat zijn haar kinderen. Zij zorgt ervoor. Dat wil niet zeggen dat ze niet naar de kleuterschool stuurt of naar de peuterschool of naar de school. Of dat andere mensen niet meehelpen. Maar zij zegt, ik ben de moeder van die kinderen, het is mijn zaak. Ja, maar daarvoor heeft ze wel hulp nodig. Daarvoor vraagt ze wel ondersteuning van anderen. Je eigen problemen, je kunt je toch, je moeilijkheden kun je zo, die moet je niet gaan vergelijken met die van een ander. Dan zeg hij dat en ik dat. Huh? Je kan je wel je geloof door een ander laten ondersteunen. Net zo goed als die moeder een schooljuffrouw heeft om haar te helpen. Maar die moeder die staat voor haar eigen kind. Ook al laat ze dan onderwijzer een hoop doen. Die zijn ook wel nodig. Maar zij heeft de verantwoordelijkheid. En dan zeggen we, heeft ziekte wel eens nut? Ja, dan kom je op een gevaarlijk terrein. De apostel zegt, alle dingen werken mede ten goede. Voor degene die de Heer lief hebben. Ja, alles kan ten goede werken. Ook je ziekte. Al is het van de duivel. Een gevangenschap kan ook wel meewerken ten goede. Zelfs de doorn van in het vlees van Paulus, die werkte mede ten goede. Ja. Kijk, als ik in mijn eigen leven dat zie, en wat mijn vrouw en ik meegemaakt hebben, want wij zijn door veel moeite en verdriet heen gegaan, dan zeg ik, als we dat niet gehad hadden, dan zouden wij nooit deze weg gekozen hebben. Want ik had een best leven. Van niks tekort, ik had goed naar mijn zin bij het onderwijs. Maar door deze strijd en moeilijkheden kregen wij inzichten in de hemelse gewesten. We zijn ook in de moeilijkheden eerst in de natuurlijke wereld gaan vasten en bidden. Niet waar? Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. En dat gingen we dan doen. Ik meen dat we dat een jaar of 10 toch zeker gedaan hebben, elke week gevast. En gebeden, lang, avonden, met broeders en zusters en samen. En toen hebben we gezien dat wij dat bidden iets was in de hemelse gewesten je bewegen en daar kennis verkrijgen. Maar dat is een overgang geweest. En dat vaste was je losmaken van alles wat dat belet. En we hebben ons leven zo ingesteld dat we ons losgemaakt hebben van ontzaglijk veel dingen die ons beletten in het koninkrijk der hemelen te functioneren. En dat doen we nog. En tenslotte heb je je zo losgemaakt dat je er helemaal geen behoefte meer aan hebt. Ik zeg niet dat een ander dit moet doen. Ik zeg, wij moesten deze weg gaan. Wij moesten die inzichten, moesten wij winnen. En zo zijn wij in staat geweest om vele kinderen Gods nieuwe inzichten te geven. Vanuit deze nood en vanuit deze strijd. Daar zijn we niet in onder gegaan. Maar ik zou zeggen, we zijn sterk geworden in de strijd. En we zijn beslist niet met familieleden en met vlees en bloed te raden gegaan hoe we het zouden moeten aanleggen. Want die hebben we vaak moeten vermijden om overeind te blijven. Maar weet u wat we altijd vastgehouden hebben en nog vasthouden? De hoop. De God der hopen. Begrijpt u? Dat is de hoop die in ons is. Ook nu. Ik zou zeggen meer zeker dan ooit. Want je hoop hangt niet af van de situatie waarin je zit. Maar de hoop die hangt af van het geloof dat je hebt. En van het woord Gods dat hij tot je gesproken heeft. En door die kennis van het koninkrijk der hemelen werd mijn vrouw genezen van een ongeneeslijke ziekte. En anders was ze niet genezen. Maar door die kennis die wij verworven hadden en die zij verworven had, kon ze overeind blijven in haar eigen leven de ziekte overwinnen. En geen ogenblik is ze toen in paniek geraakt. Hoe erg het ook was. En ze is nu, prijs de Heer, gezonder dan ooit. En daarom kon deze leer voortgang hebben. En we hebben die dingen gezien en we strijden verder. We gaan verder. Paulus zegt in diezelfde Romeinenbrief, tegen hoop op hoop. Net als Abraham. Tegen hoop op hoop. Ik denk, was daar een rare uitdrukking. Ik moet het eens kijken in een andere vertaling. En dan staat er in een Engelse vertaling, tegenwoordig al heel wat, en dan staat er zonder grond om te hopen. Abraham die had geen enkel grond om te hopen. Want hij was oud en zijn vrouw was oud en ze was onvruchtbaar. Nou, dan heb je geen grond om te hopen. Nou, toch heeft hij gehoopt. Nou, wij moeten dan tegen hoop op hoop gaan geloven. Ja? Zonder dat je in de natuurlijke wereld enige grond meer hebt om te geloven. Ja. Maar dat verbiedt hij niet. Wie zegt, ga maar door. Want dat zegt mijn woord. Zou bij God iets onmogelijk zijn? Zou voor zijn woord iets onmogelijk zijn? Als je niets meer verwacht, dan kun je niet meer leven hoor. Mensen die de hoop losgelaten hebben, die leven niet meer. En wat doet nou de vijand? Die probeert alles om je geloof te ontnemen en je hoop weg te halen. Als hij je geloof ondermijnt, dan haalt hij ook je hoop weg. Dat is zeker. En daarom die verdrukkingen die je meemaakt, die houden de realisering tegen van de hoop. Dan, kijk, daarvoor komen die twijfels, die onzekerheden, die angst, de depressie. En de Bijbel zegt, volhard in de hoop. Hou vast. De oude Koolbrugge, ik moet niet zoveel van de persoon hebben, maar hij is wel erg beroemd. En daar las ik in het Reformatorisch Dagblad iets wat mij trof. En die man die had toch een goede kijk op bepaalde dingen. Hij kon wel zeggen dat we allemaal vleeselijke mensen zijn en vleeselijke klompen mensen. Maar hij zegt, wee mij hem te verdenken dat hij me toch nog eens in de hand des vijands zal laten vallen en omkomen. Hij zegt, wee mij. Als ik eens ga denken, nou laat hij me in de hand van de vijand vallen. Nou kom ik om. Hij zegt, dat zou ik nooit doen. Ik denk, Koolbrugge, je hebt toch wel iets gesnapt van de volle waarheid. Wee mij hem te verdenken dat hij me toch nog eens in de hand des vijands zal laten vallen en omkomen. En Koolbrugge had ook een heel zwaar leven. En dan komen de aanvechtingen. De dreiger. Loop mis met je. Je gaat eraan. Nou, en daar moet je je nu tegen verzetten. En je zegt, de Heer heeft het niet gezegd. En je volhardt in de hoop, zegt de Hebreeën schrijver. En de verdrukking, die werkt volharding uit. En wij moeten het tegenaan met de volharding. Tegen die verdrukking. En die volharding, die werkt beproefdheid. Dan ben je niet waterproefd, maar vuurproefd. Ja. Dan ben je een getest christen. Bekwaam om verder te komen. Kijk, en dan, je kunt je geestelijk optrekken aan de hoop. Aan wat je verwacht. Houd die hoop vast en je trekt je eraan op en je wordt een ander mens. En je probeert ook positief te leven naar die hoop. Want je hebt een blijde hoop. Want er staat, de God die de hoop vervult met louter vreugde en vrede. Louter vreugde betekent enkel. In uw geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop. Wij zoeken geen mensen op als we ziek zijn. Die zeggen, ja, opoe is ook daar aan overleden. En weet je nog, die en die en die. Dat was allemaal mis. En het was toch zo'n gelovige vrouw. Het was toch zo'n vrome vrouw. Want dan zeggen, wat geloofden ze dan eigenlijk? Wij houden de hoop vast. Kijk, en wat wij hopen, dat is vaak relatief. Om een Hollands woord, dat is betrekkelijk. God heeft ons ontzaglijke dingen beloofd. Die je met je verstand te nauwe nood kunt omvatten. Wat in het verstand niet is opgeklommen, zegt Paulus. Wat niemand heeft kunnen bedenken. En wat wij verwachten vaak, en wij hopen vaak op kleinigheden. Ja, in dat hele grote wereldgebeuren van de toekomst, waar de profetieën over spreken, is ons bestaan een kleinigheid. En dan is dat kind van ons, waar wij zo zwaar mee te kampen hebben, dat is toch, te midden van dat hele grote wereldplan, is dat toch maar een druppel aan de emmer. En weet je waar we ons daarmee troosten kunnen? Dat God de God is van de macrocosmos, dat is van de sterrenhemel en van de hele grote wereld, maar hij is ook de God van de microcosmos. Hij is ook de God van de waterdruppel. Hij is ook de God van de atoom. En die atoom, ik hoorde gisteravond nog in een lezing door de radio, dat is een wereld apart. Dat is een schepping apart, één atoom. God is groot in het kleine. En daarvoor kun je ook met je kleine dingen bij hem komen, die voor ons zo groot zijn. Jezus zei niet voor niks, de haren van je hoofd zijn alle geteld. Nou kan dat bij mij wel. En wij zeggen, wij letten niet op een haar. Ja. Maar hij wel. Kijk, dat is nou de grote God. Kijk, want je zal die geweldige plannen vasthouden, maar hij ziet ook die kleine dingen. En nogmaals, veel beloften zijn in ons leven nog niet gerealiseerd. De meeste nog niet. Daarom spreekt de Bijbel over een hemelse erfenis. Het hopen houdt nooit op. Er komt nooit een ogenblik dat je zingen kunt, daar worden al mijn verlangens en verwachtingen en mijn hoop vervuld. Dat zingen we niet. Daarboven wordt mijn verwachting of mijn verlangens vervuld. Ik geloof dat dat zoiets, zo'n vroom vers is, boven de sterren, weet u wel. Dan zal het eens dagen. Ja. En de Bijbel zegt, en nu blijven geloof, hoop en liefde. Nogmaals, als je niet geloven kunt, als dat ophoudt, en als je niet meer hopen kunt, dan leef je niet meer. Dat blijft de mens eeuwig vasthouden, de hoop. Geen hoop en geen geloof. Veronderstel dat je zegt, nou heb ik alles en ik heb geen geloof meer nodig en ik heb geen hoop meer nodig. Dan heb je ook geen visie meer nodig. Er is geen leven waar geen hoop is. Vroeger, ja, dan zei je, ik hoopte dat ik in de hemel zou komen. Dat was het einde van je denken. Jongens, als ik nog eens in de hemel mag komen. Hè? En dan zeg je, nou ben ik er al. Ja, wat anders dan dat ik vroeger dacht. Maar wij zeggen, we zijn in de hemel. Nee, we hebben maar geen behoefte meer in de hemel te komen, want we zijn er al. We zeggen, we moeten zorgen dat we er blijven. Waar we zijn. En we hopen nu op het koningschap. En op het priesterschap. Om dat daar waar te nemen. En om daar te strijden en te overwinnen. Om niet daar de nederlaag te boeken. Maar medearbeiders te zijn van God. In de onzienlijke wereld. Nou, daar zijn wij mee bezig. En wat hopen we? Ja, er is nog, we moeten nog zoveel hopen. Al heb je al zoveel ontvangen. Je hebt je vergeving van zonden ontvangen. Je hebt je verlossing al ontvangen van een hoop narigheid, van een hoop bindingen. Nou, en we hopen als wij onze aardse tent afleggen, dan hopen wij dat onze werken ons navolgen. Dat je dan mag doorwerken. Je werken volgen je na. Dat wat ik hier gedaan heb, dat ik dat dan ook mag doen als ik gestorven ben. Dan verder arbeiden, in een andere wereld. En op aarde zijn we ervoor toegerust. En ontvingen wij onze lessen, en dan werken we verder voort. Dat hopen we, ja. En dan komt de opstanding en dan werken we weer verder voort in het duizendjarig rijk. Dat hopen we. En dan, En dan komt er een nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dan hopen we weer aan de slag te kunnen gaan. En houdt dan de hoop op, als God alles in allen is? Nee, dan begint het. Dan begint het pas. Want dan heeft God pas alles in elkaar zitten om te laten draaien. Als God alles in alles is, dan heeft hij het eerste stuk van zijn begin heeft hij dan af. Ja, en dan gaat de schepping pas functioneren. God alles in alles. Dan begint pas alles te leven. Volmaakt te leven. En dan worden wij ingeschakeld en hopen we ingeschakeld te worden in zijn nieuwe plannen die de Bijbel niet noemt. Want de Bijbel is het boek van de redding. De Bijbel is het boek van het herstel. Nou, en als we dan allemaal hersteld zijn, als we allemaal vervuld zijn, nou, dan heeft God nog wel wat in zijn achterhoofd. Dan spreken we van dat eeuwige voornemen, dat God bezig is nu nog uit te denken of dat hij al uitgedacht heeft. Ik weet het niet. Zonder grens. Er zijn geen grenzen aan het denken van God. Dus er zijn ook geen grenzen aan onze hoop. Geloof moet blijven. Waarom? Omdat Gods woord eeuwig is. De liefde moet blijven als de band der volmaaktheid. Want je moet altijd met God verbonden blijven en ook met de naaste. Want dan vorm je een eenheid. En de hoop moet blijven. Je zult altijd ergens naar uitkijken. Bij oude mensen, daar krijgen ze de gewoonte, die kijken achteruit. Ze spreken over het verleden. Over toen en toen. En als het erg wordt, worden ze kinds. We spreken van een seniele aftakeling. Dat vind ik zo erg. Weet je waarom? Want mijn vrouw en ik zeggen het wel eens tegen elkaar. We hebben helemaal geen behoefte om achteruit te kijken. Ja. Dan moet je wel eens in de auto, maar in het leven niet hoor. Wij zien vooruit. Morgen is het anders dan vandaag. Wij kijken vooruit naar de toekomende dingen. En hoe ouder wij worden, hoe meer wij vooruit kijken. Waarom? Omdat er bij ons geen eind is. Kijk, als je denkt, jongens, het loopt over een paar jaar af, ja. En dan houdt alles op. Ja, dan moet je wel achteruit kijken, want dan heb je niet veel meer dat je rest. Maar we hebben een grootse toekomst. Wij hebben een God der hopen. En die blijft de God der hopen. Wij worden verheven mensen. En daarom leggen we alle burgerlijkheid, leggen wij in dat opzicht af. Alle kleingeestigheid en kleinzieligheid. We hebben niet die oude voorstelling van de hemel is ons eindstation. Niet waar? Dat is geen kopstation. En wij zeggen niet al onze hoop wordt daar vervuld. Waarom niet? Omdat de Bijbel dat niet doet. Als je hoop weg is, dan is je visie weg. En als je visie weg is, dan stort de mens geestelijk in. Dan is die niks meer. Toen Israël naar Jeruzalem kwam en de stad bezette, nou, toen was een stuk van hun hoop weg. En dat is een geweldige klap geweest voor een hoop Israëlieten, want ze konden elk jaar konden ze bij de Heer volgend jaar in Jeruzalem. Hoe kunnen ze er niet meer bidden? En dat hield die mensen bij elkaar. En hoe meer ze daar krijgen, hoe minder ze hebben te hopen. Nou, en dat is zwaar. Want juist die hoop, die bindt je samen. En wij staan aan het begin van de nieuwe schepping Gods. God heeft een nieuwe schepping. Nou, en wij staan aan het allereerste begin. Wij hopen de eerstelingen te zijn van de nieuwe schepping. Maar die eerstelingen zijn nog niet rijp. Dat moet ook nog gebeuren. Wij moeten nog volwassen worden. En dan moeten wij de aarde nog gaan vernieuwen. Paulus zegt, ik jaag ernaar of ik het grijpen mag. Nou, en hoeveel eeuwen geleden zei hij dat al? 20 eeuwen terug. En dan ziet u wel, we hebben zoveel hoop, want het gaat over de eeuwen der eeuwen. De oude Statenvertaling zou zeggen, aan alle eeuwigheid. Daar staat letterlijk over de eeuwen der eeuwen. Je hebt een eeuwig leven nodig om je in te passen in het denken van God. God heeft zoveel voor je weggelegd, daar heb je een eeuwig leven voor nodig. En dan heb je ook een eindeloze visie. En dat maakt je zo blij. En daarom kan Paulus zeggen, of Peter zeggen, van een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. En iets dat je verstand te boven gaat. Een vrede die je verstand te boven gaat. In de kracht van de Heilige Geest. Wij weten dat al deze dingen vast zijn. Waarom? Omdat wij een God hebben van de eeuwige hoop. Het is niet maar zo dat die hoop eindigt. God is de inspirator van onze hoop. Hij plant die hoop in ons hart. Hij hoeft niet te hopen, hij weet, hij heeft het allemaal klaar. Hij is net als die man die met die blauwdruk door zijn werk loopt. Die man die weet, zo wordt het. Ja, dat weten die arbeiders niet, dat weten de mensen niet die er langs lopen, maar hij weet het wel. Want hij heeft een blauwdruk in zijn vingers. En daarom, in die hoop, hebben wij vrede. Kijk, daarvoor moet je daarin leven. Daarvoor hebben we in die hoop die onuitsprekelijke vreugde. En dan zegt Paulus, die hoop vervullen u. Maak je helemaal vol. Met louter vreugde en vrede. En als je in de moeilijkheden zit, hoop. Wacht op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Om overvloedig te zijn in hoop. Dan krijg je een heel ander gezicht. Overvloedig, ik ben overvloedig in hoop. In verwachtingen die de Heer geeft. Door de kracht van de Heilige Geest. Want die maakt het waar. In mijn leven. En in uw leven. En dan gaan we samen dit jaar verder. En we zeggen halleluja. De Heer is goed en zeer te prijzen. Amen.